De Stemcast, de podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.
Ja, beste luisteraars, welkom bij alweer de vierde aflevering van de Stemcast, de politieke podcast gericht op jongeren. En wij hopen jou op weg te helpen richting de verkiezingen van 15, 16 en 17 maart. Want als jong iemand moet je al vaak vele belangrijke keuzes maken en deze keuze komt er nog eens bij. Mijn naam is Romy Geersma en heel erg fijn dat je luistert. Waar we normaal gesproken in gesprek gaan met een politicus die zijn of haar partij vertegenwoordigt, doen we dat deze keer een beetje anders. En dat heeft alles te maken met de gast die we vandaag hebben. Namelijk de burgemeester van de gemeente Tinalo, Marcel Thijssen. Welkom alvast.
Dankjewel.
En voordat ik de burgemeester nog beter aan jullie ga voorstellen, leg ik in het kort uit hoe deze podcast gevuld gaat worden. Want het gaat deze keer net even een klein beetje anders dan dat jullie van ons gewend zijn. Wel beginnen we gewoon met een klein voorstelrondje, gevolgd door een grote voorstelronde. En daarna, want daarin leren we de burgemeester nog beter kennen. Tot zover niks nieuws als je de podcast vaker geluisterd hebt. Maar daarna gaan we kort stilstaan bij één stelling deze keer, want de rubriek typisch verkiezingen willen we wat extra belichten deze ronde, omdat we graag willen weten wat voor organisatie er nou achter zit, achter die verkiezingen. En op het eind krijgt onze gast, de burgemeester, dus nog de kans om een pleidooi te houden. En wat ook nog heel erg leuk is, wij hebben op Instagram een poll uitgezet waar jongeren vragen konden insturen aan de burgemeester. En dat hebben ze ook gedaan, dus die gaan we ook zeker behandelen. Maar goed, zoals je gewend bent, eerst de kleine voorstelronde. En dan doen we met een persoonlijke vraag. En dat is deze keer, wat ga jij als eerste bestellen als de terrassen weer open zijn? En je weet het al, zitten met de burgemeester. Maar natuurlijk ook met mijn twee vaste stamgasten. Mr. NPO, kan ik haast wel zeggen. Stijn. Stijn, welkom. En als jij weer de terrassen op mag, wat ga jij dan als eerste bestellen?
Een lekker alcoholvrij pilsje.
Kijk.
Maar wel alcoholvrij.
Alcoholvrij?
Ja, dat wel.
Heel goed. Dan moet je nog rijden?
Nee. Ja, ik moet nog op mijn fiets. Ja.
Nee, precies. En daarnaast mij zit ook Yannick. Yannick wil zich inzetten voor jongeren. En voornamelijk ook voor de mentale gezondheid van jongeren. En een groot muziekliefhebber. En daarnaast deelt hij graag zijn visie. Dus daarom zit hij hier precies op zijn plek. Maar ook voor jou, Yannick. Wat ga jij als eerste bestellen als we weer de terrassen op mogen?
Voor mij in tegendeel een niet-alcoholvrij biertje. Nee, dat is sowieso het gewoon een leuk terrasje pakken op Groningen, Zuiderdiep. Genoeg plekken daar, geweldige terrasjes.
Ja.
En dan gewoon lekker in de zon zitten, lekker pilsje erbij.
Lekker.
Ja, gezellig.
Gezellig. Niks te eten? Beide ook, niks eten?
Doe maar een lekker pannenkoek of zo.
Pannenkoek met alcoholvrij biertje, helemaal goed. En natuurlijk, welkom meneer de burgemeester, Marcel Thijssen. Welkom dat u er bent. En voor u hebben we dezelfde vraag. Als het terras zo meteen weer open gaat en dan zit u in Tinalo ergens op het terras, wat bestelt u dan als eerste?
Ik ga ervan uit dat dat niet meer ongelooflijk lang duurt. Want als het echt zomer is, dan vind ik een alcoholvrij biertje ook het allerlekkerst. Ik ga ervan uit dat het niet meer zo heel lang duurt en dan neem ik een colaatje en een bitter garnituurtje en dan zo lekker in de zon zitten, beetje onderuit en liefst ook nog met een gesprekspartner erbij waarmee je over van alles wat kunt filosoferen. Heerlijk, ik verheug me erop.
Ja, ik ook.
Heerlijk. Mis het ook.
Wie nou niet? Dat, ja, ja. Kijken we er dan uit, dat moment?
Absoluut.
Ja.
Ja, he.
Echt wel.
Gemist.
Vorig jaar was het volgens mij 1 juni dat het terras de horeca weer open ging. Ja. Ik weet dat het toen nog ons tweede Pinksterdag was, volgens mij, of eerste Pinksterdag. Ik weet nog dat het ontzettend mooi weer was. En het voelde gewoon als een feestdag, weet ik nog wel. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hadden.
Ja, wel hetzelfde inderdaad.
Beetje met te lang geleden, ik weet niet meer, joh.
Nee, nou ja, ik zit best veel op terrassen. En nee, het was echt een feestdag. Maar ook als je kijkt naar vorige week, vorig weekend, dan is het warm.
Ja.
Het zonnetje schijnt. Wat is er dan lekkerder dan een terrasje pakken?
Nee, nou ja, zo is het ook. En laten we hopen dat het inderdaad zo snel mogelijk kan. Vandaag zijn we het over 3 maart. Zijn de eerste versoepelingen gelukkig weer gekomen. We mogen naar de kapper. Ik ga vanavond gelijk heen naar dit gesprek. Ja. Goed, het is een podcast, dus je kunt het niet zien, maar in mijn nek zit aardig wat haar, dus ik ben blij dat het eraf kwam. Maar goed, dit was de kleine voorstelronde en we gaan door naar de grote voorstelronde, want we willen u toch ook wat beter leren kennen. Nou ja, we weten inmiddels burgemeester van Tienalen, maar wat kunt u nog meer over uzelf vertellen?
Vader van twee dochters. Ik denk dat vader zijn het mooiste is wat er is. Al zijn de dochters nu langzamerhand natuurlijk op een leeftijd dat ze steeds minder vader en papa nodig hebben. Ik ben... mijn allereerste baan was het uitbenen van vlees in een vleesfabriek. Oh, de Bilt heette dat. Ik ben daardoor niet vegetarisch geworden overigens. En dat was ook voor een deel om de studie te betalen. En daarna ben ik gaan lesgeven. Aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie en economie mocht ik geven. Daarna nog een heleboel dingetjes gedaan. Iets voor mezelf. Eigen ondernemer.
Ja.
En wethouder ben ik geweest. Een college van bestuur van sommige dingen gezeten. Maar dat ben ik allemaal niet. Dat zijn de dingen die je doet. Je bent vader.
Ja, precies.
En je bent eigenlijk ook wel leraar. En je bent ook wel burgemeester. Maar alle andere banen die ik heb gehad, dat was ik niet. Okay. Ik deed het wel, maar ik was het niet. En daar zit wel verschil in.
Ja, interessant. Want je zei het al, we hebben een beetje we zijn natuurlijk een politieke podcast. Dus ook een beetje politieke carrière erbij gepakt. En dan zie ik dat u momenteel partijloos bent. Kunt u uitleggen wat dat is en van waar dat is?
Er zijn mij heel veel partijen lief. En om er eentje uit te kiezen vind ik ongelooflijk lastig. Bij de een voel ik me weer meer thuis bij het standpunt over... geen of wel markt. Want als burgemeester moet ik boven de partijen staan... en ook geen politieke meningen geven. Ik zal het tussendoor ongetwijfeld niet weten te vermijden, hoor. En dan moet ik me vaak weer verantwoorden over dat ik een mening heb gegeven. Maar dat is niet zo heel relevant. Doe ik met veel... De kern is dat ik ben gewoon een zwevende kiezer. En daarbij ben ik ook gewoon een partijloze burgemeester.
Ja. Ja, eens. We hebben hier nog een zwevende kiezer zitten.
Ik zweef daar boven ergens.
Dus wie weet wordt ooit Stijn de burgemeester. Want u bent burgemeester sinds 2014 van de gemeente Tienalo. Hoe word je burgemeester?
Ja, dat is
solliciteren. Eerst kwam er een commissaris van de Koning van Gelderland. Daar woonde ik. En die heeft me een keer uitgenodigd. En die heeft gesproken over wat zijn je ambities. Dan ga je intensief een gesprek met zo'n man. Dan denk je na, is burgemeester iets voor mij? En ik dacht dat het me wel zou liggen. En dan is het solliciteren. Dan komt er een vacature en dan solliciteer je op de tekst die de gemeenteraad heeft gemaakt. Past dit bij mij of past dit niet bij mij? Ik pas niet in een hele formele omgeving. Voor mij is wel het contact met inwoners heel erg belangrijk. De lief- en leedkant. Dus ja, wat voor type burgemeester zoeken ze? En het profiel van Tienalo dacht ik dat goed bij mij paste. En in de praktijk bleek dat ook zo. In het begin moesten de mensen wel wennen, hoor. Moet ik eerlijk zeggen aan mij.
Oh ja?
Ja. Ja, ik flap er wel eens dingen uit. En op een directe vraag geef ik eigenlijk ook altijd antwoord. En dat geeft...
Dat waren ze hier niet gewend?
Nou, ik denk dat burgemeesters ook aan het veranderen zijn. Hè? Je krijgt een andere generatie burgemeesters. Het is minder formeel. Het is benaderbaarder. Het is menselijker. En bij menselijkheid horen natuurlijk ook fouten. En daar hoort ook toch wel een mening bij.
Ja.
Maar dan ga ik op het eind in die 2 minuten die ik zelf mocht invullen, ga ik het daar nog over
hebben. Ja, helemaal goed. Maar jij een vraag, Yannick?
Eén ding wat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in ben is, zoals we wel weten, u bent partijloos. Maar vindt u dat ook u helpt in uw ambt als burgemeester, het concept van partijloos zijn?
Ja, ik zelf vind, ik vind het een meerwaarde hebben. Er zijn maar heel weinig procent van de mensen lid van een politieke partij. En normaal gesproken, tot voor kort, werden politieke ambtsdragers altijd gerecruiteerd. Dat betekent vandaan gehaald van 2 of 3% van de mensen.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die willen zich helemaal niet binden aan een politieke partij, maar die willen wel wat doen in het openbaar bestuur. Die willen wel de wereld beter maken. Want je gaat allemaal het openbaar bestuur in. Allemaal omdat je denkt, er moet iets veranderen, er moet iets verbeteren. En als burgemeester zonder politieke partij word je minder snel in een hokje gezet.
Juist.
Ja. Stijn?
Ja, als burgemeester heb je natuurlijk ook wel eens te maken met de koning, denk ik.
Ja, heel, heel incidenteel, hè? Af en toe eens een keer fietsen of wanneer je benoemd wordt. Ja. Ja.
Is de koning een aardige meneer?
Ja.
Echt, hè?
Ja.
Ja, dacht ik al.
En is Maxima een knappe vrouw? Ja, ook. Maar u bent nog 6 jaar burgemeester, hè? Ja. Want u bent onlangs herkozen.
Ja, herbenoemd. Ja.
Herbenoemd, inderdaad. Door de commissaris van de koning, Jette Kleinsma.
Ja, namens de koning word je dan herbenoemd. Ja.
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 Fijn. Dat spreekt ook vertrouwen uit, lijkt mij toch. Juist omdat de gemeenteraad dat ook weer moet voordragen.
Ja, nee, de gemeenteraad die draagt dat voor. De gemeenteraad. En dan wordt er ook gevraagd naar de ambtelijke organisatie, hoe die erin staan. Er wordt veel gepolst. Gaan we nog 6 jaar door met, in dit geval, deze burgemeester?
Ja. Nou, zo kennen we u in ieder geval weer een stukje beter. En dat brengt ons ook bij het volgende onderdeel van deze podcast. We gaan het even heel kort over hebben. Hè, want u zei het al, ik ben partijloos. Normaal gesproken, als we de peilingen gaan, want daar hebben we het natuurlijk over gaan bespreken, zit natuurlijk een vertegenwoordiger van een politieke partij. Maar volgt u dat wel, de landelijke politiek? En volgt u peilingen rond dit moment?
Ja, zeker. Tuurlijk. En waar... Altijd. Ik volg altijd de landelijke politiek en ik volg ook altijd peilingen.
Waar kijkt u dan specifiek naar? Bestudeert u de peilingen of hoe trekt u conclusies?
Nou, interessant is altijd welke coalities zijn er mogelijk. En interessant is ook hoe verhouden politici onderling zich. Want vergeet niet, politiek is altijd mensenwerk. Mm-hmm. En als mensen het goed met elkaar kunnen vinden, dan overbrug je ieder verschil. En kunnen mensen het niet met elkaar vinden, ook landelijk hoor, dan wordt het een puinhoop. Zo konden destijds, ik weet niet of veel jongeren zich nog herinneren, maar Bos en Balkenende. Balkenende was de minister-president voor Rutte. Het helemaal niet met elkaar vinden. En dan krijg je ook een soort vechtkabinet.
Ja.
Dus waar ik op let zijn de peilingen en welke stabiele regeringen zouden wij kunnen maken. En dat wordt steeds lastiger, omdat de partijen steeds kleiner worden en er komen steeds meer partijen.
Precies. Stijn?
Denkt u dat dat ook te maken heeft met de, in mijn optiek, toegenomen polarisatie in de wereld? Dat er meer mensen zijn met verschillende meningen? Dus dat er minder eensgezindheid is onder de mensen dan vroeger?
Waar ik denk dat er op een of andere manier minder respect is voor elkaars mening.
Ja.
Er zijn altijd al conservatieve en progressieve geweest. Altijd al links en rechts. Altijd al revolutionaire en antirevolutionaire. De verschillen zijn er altijd geweest. Maar wij leven in een samenleving waar we allemaal in onze eigen bubbel leven. Waarbij we vooral mensen en meningen horen die het met ons eens zijn. Daar hebben we ook de hele samenleving op ingericht. Hè? Met logaritme en met allerlei verschillende omroepen. Ja. Dus we luisteren eigenlijk alleen nog maar naar onszelf.
Ja.
We worden een ongelooflijk egocentrische wereld. En onze meningen die gaan wij constant bevestigen. We zoeken dus eigenlijk alleen naar mensen in onze omgeving met ongeveer dezelfde mening. En ik denk dat dat het grootste verschil is. En ik denk ook dat we dat moeten doorbreken.
Zou je dat dan misschien een beetje zien als een tweede verzuiling? Zoals we dat een paar decennia terug...
Nou, dat hoor ik ook wel vaker. Ja.
Alleen bij de verzuiling zorgt de elite wel contact met elkaar. En nu zijn het echt blokken die geen enkel respect meer hebben voor elkaar en de ander idioot vinden of fascistisch of alleen maar linkse leugens. Ja. Dus we plakken nou, er is geen samenwerking meer. Terwijl eigenlijk ieder mens gewoon hetzelfde wil. Ieder mens wil rust, stabiliteit, inkomen, liefde, gehoord worden. De verschillen zijn niet zo heel groot hoor, tussen mensen.
Nee.
De verschillen worden groot gemaakt door iets wat er niet is.
Ja. Dus dat is ook een reden van, dan denk ik dan wat u betoogt. Juist daarom zijn er zoveel politieke partijen, omdat ze zich zoveel toespitsen op één soort groep mensen in onze samenleving.
Ja.
Ja, dat gevoel heb ik heel sterk.
Die ook geen verbinding meer met elkaar hebben.
Nee, precies.
En jullie hebben ongetwijfeld andere meningen dan ik heb. Maar ik probeer wel gewoon niet alleen respect te hebben, maar ook te bedenken, ja, maar wat zit daar nou achter? Waarom is die mening dan nu?
Ja.
En die mag er gewoon zijn. En dat er gewoon mogen zijn, dat beleiden we wel met de mond, maar dat beleiden we in de praktijk helemaal niet meer. Veel te veel politieke partijen ook niet hoor. Die beleiden ook dat inclusie en iedereen mag er zijn. Maar ze zetten zich enorm af tegen andersdenkenden. Als een soort aliens.
En met deze, we zijn al druk bezig om meningen te geven. En we blijven natuurlijk een politieke podcast. En daarom dat we toch een stelling in deze podcast gaan doen. En dat brengt ons dus bij de stelling. Het is er eigenlijk al een beetje over gegaan. Hè? Heeft u misschien toch al een beetje al over dingen over gezegd. Maar Jannik, wat is onze stelling eigenlijk?
Dat een burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van een gemeente.
Ik ben het daar helemaal mee eens met die stelling.
Kijk, kunt u uitleggen waarom?
Op het gevaar af dat ik voor leraar word versleten. Maar wij hebben drie grote machten.
Mm-hmm.
De wetgevende macht, de Tweede Kamer, de gemeenteraad en de Tweede Kamer gaan we nu kiezen.
Mm-hmm.
De uitvoerende macht, bijvoorbeeld burgemeesters, wethouders, maar ook ministers. En de rechterlijke macht. En dat spreekt voor zich. Dat zijn de rechters en dat is de rechtspraak. Die drie zijn gescheiden. Maar van die drie mogen wij er maar één kiezen. Mm-hmm. Dat is de wetgevende macht. En de rest wordt allemaal indirect gekozen. Dat wil zeggen iemand anders kiezen. Ik denk dat ook een burgemeester, als die draagvlak wil hebben, als die problemen wil kunnen oplossen, gewoon gekozen moet worden door de inwoners. Daar moet je niet bang voor zijn. Je moet niet bang zijn, want ze zeggen altijd, ja, moet je niet doen, dan krijg je allemaal rare figuren.
Mm-hmm.
Ik heb vertrouwen in onze kiezers. Ik heb vertrouwen in het systeem. Laten we ze gewoon kiezen, de burgemeesters. Vergeet ook niet dat er in Europa wij eigenlijk het enige land zijn dat helemaal geen democratische burgemeestersverkiezing heeft. Nou, Albanië was geloof ik ook nog één land. Maar voor de rest worden de burgemeesters allemaal rechtstreeks gekozen. Of levert de grootste partij de burgemeester?
Mm-hmm. Stijn?
Ja, ik vind het super interessant, maar ik vraag me dan ook af, bent u misschien ook voor een direct gekozen Eerste Kamer? Wat is uw standpunt daarover?
Als wij de Eerste Kamer zouden moeten behouden, ben ik voor een rechtstreeks gekozen Eerste Kamer. Ja.
Als, zegt u, twijfelt u daarover?
Ja, want de Eerste Kamer functioneert niet meer als Eerste Kamer en wordt gewoon een Tweede Kamer. Dat betekent, eerst was de Eerste Kamer ervoor om te kijken, zijn wetten uitvoerbaar? Zijn ze in strijd met andere wetten of in de grondwet? Zijn ze kwalitatief voldoende? Maar sinds die polarisatie waar jullie het over hebben, gaat de Eerste Kamer gewoon ook politieke besluiten nemen.
Mm-hmm.
En waarom zou je twee politieke organen hebben waarvan de ene rechtstreeks is gekozen door de inwoners en de andere is gekozen door de provincies, de provinciale staten.
Mm-hmm.
Waarom zou je twee dezelfde kamers hebben? Als je heel veel kinderen hebt, zijn twee badkamers makkelijk. Maar in de politiek werkt het alleen maar verlammend.
Ja. Jannik?
Nee, ik heb er geen meningen verder over. Ik ben er volledig mee eens.
Kijk. Nou, dat doet hij goed. Dus normaal gesproken dan komt er nog heel wat uit, maar
Ik heb nog even niks.
We hebben maar één stelling, toch, Robin? Want ik zie maar één stelling.
Nee, dat klopt. We hebben één stelling.
Ja, één stelling.
Omdat
we
de andere rubriek even wat extra wouden belichten. Maar u zegt zelf wel, hè, u bent dus voor een gekozen burgemeester.
Ja.
Maar een burgemeester moet ook ontzettend veel samenwerken met een gemeenteraad.
Ja.
En daar zitten natuurlijk wel heel veel verschillende partijen in. Een coalitie bestaat vaak uit heel veel verschillende partijen. Is het dan juist voordeliger als er een burgemeester is die juist voorgedragen is door de gemeenteraad? Juist omdat de burgemeester belangrijke beslissingen moet nemen.
Okay.
En voorzitter is van de hele club bij elkaar, laat ik het zo maar even zeggen.
Maar dat kan ook op het moment dat je gekozen bent. Persoonlijk vind ik, en er zijn een heleboel mensen niet met me eens, maar dat ook Rutte gewoon een minister-president voor alle Nederlanders wil zijn. Mm-hmm. Ja. En dat doet hij ook. Mm-hmm. En als je gekozen bent, wil niet meteen zeggen dat je exclusief van één partij wordt. Het gevoel heerst. Maar ja. Ik ben geen lid van een politieke partij.
Nee.
Wat is nou het verschil dat de koning mij benoemt of de gemeente dat het volk mij kiest?
Je zegt het al, ik ben geen lid van een politieke partij. Daar kan ik me dan nog zeggen. Dat is misschien in dit geval voor een gekozen burgemeester heel handig. Maar als u wel van een politieke partij was geweest,
dan zul je toch, als je geen verbinding kunt maken, moet je geen burgemeester worden. Als je geen respect hebt voor andermans opvattingen, moet je geen burgemeester worden. Mm-hmm. Maar op het moment dat je geen draagvlak hebt in een samenleving, moet je ook geen burgemeester zijn. Ja. En wat is er nou beter om je draagvlak te testen dan je te laten kiezen? Mm-hmm. En dan geef je ook een ander soort gezag. Hè? Ja. Je bent gekozen door het volk. Ik ben officieel benoemd door de koning.
Ja.
Koning is hartstikke mooi, doet heel veel goed werk, is een symbool van de eenheid van ons land. Ja. Maar dat het klopt. Is natuurlijk wel een totaal achterhaald instituut, koning. Dat hebben we met de Franse Revolutie hardhandig een eind aan gemaakt aan die koningschappen in Europa.
Dat klopt.
En Nederland was van oorsprong een republiek. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Ja, toen iedereen een koning had, waren wij republiek. En ja. Toen overal de koningen hun hoofd verloren, werden wij een koningrijk.
Ja. Hoe ziet u dat dan voor zich? Hè? Als een burgemeester moet gekozen worden, zegt u dan van, nou, we behouden bijvoorbeeld die rol van die commissaris van de koning, die zeg maar, laten we zeggen, mensen voorstelt van dit zijn de kandidaten, inwoners stem er maar op. Of ziet u het voor zich dat een gemeenteraad een fractievoorzitter of wie dan ook voordraagt?
Voor mij hoeft er helemaal geen ballotage te komen. Met politieke partijen hebben we ook geen voorselectie. Ja. Ik denk dat er een aantal criteria wel moeten zijn. Hè. Geen strafblad, het zou vervelend zijn.
Nee,
in een positie als een burgemeester. Ja. Wanneer je in de kookhandel zit bijvoorbeeld. En je bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus er zijn wel een aantal randvoorwaarden.
Ja.
Maar ik zou ze niet ik heb vertrouwen in onze inwoners.
Ja.
Dat ze gewoon de goede persoon kiezen.
Dat denk ik ook. Dank u wel. Dat was de stelling voor deze keer. Wij gaan naar onze vaste rubriek. Dat is typische verkiezingen. En juist waar normaal gesproken deze rubriek even wat korter is, wil ik hem juist deze keer wat langer behandelen. Want 15, 16, 17 maart gaan we dus naar de stembus. Wij dus ook. En corona. We zitten er nog steeds middenin.
Helaas wel.
En het heeft ook ontzettend veel gevolgen en invloed op hoe we straks naar de verkiezingen, naar de stemlocaties toe gaan.
Ja.
En wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd van hoe organiseren, want de gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren. Dat is allemaal goed geloopt binnen de gemeente. Nou, neemt u ons eens mee. Wat zijn de afwegingen geweest? Hoe heeft u het aangepakt? Hoe organiseer je het, zeg maar, zodat wij straks onze stem kunnen uitbrengen?
Nou, in het begin krijg je gewoon een aantal landelijke richtlijnen. Normaal gesproken zijn de verkiezingen op één dag, nu op 3 dagen.
Ja.
Normaal gesproken moet iedereen naar het stembureau of kun je met een volmacht stemmen. En nu kun je ook, als je boven de 70 bent, met de post stemmen. Dat zijn de randvoorwaarden die je van Den Haag meekrijgt.
Mm-hmm.
Dat betekent dat je als de Wiedeweerga gebouwen moet vinden waar je verantwoord coronaproof, maar niet alleen coronaproof, maar het moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Je moet gebouwen zoeken. Nou, de coronacrisis woedt nog op zijn hevigst. Mm-hmm. Normaal gesproken zijn verpleeghuizen en scholen heel vaak stemlokalen. Ja. Maar daar hebben wij als Dinalo niet voor gekozen nu. Nou zijn de verpleeghuizen gevaccineerd, maar we hebben er toch niet voor gekozen. Scholen zijn nog niet gevaccineerd, zijn nog steeds bronnen van coronabesmettingen. Dus dat betekent dat we een aantal andere locaties hebben. Dat kan een restaurant zijn, die zijn helaas dicht.
Ja.
Kan ook zijn dat we soms hebben gekozen voor een tent,
ja.
Een grote tent.
Inderdaad, ja.
Want we willen het coronaproof en we willen de locaties toegankelijk hebben voor mensen met een beperking. Nou, dat begint. En dat zoeken en het goedkeuren van een locatie, dat is eigenlijk al... dat hebben we meteen na de richtlijnen gedaan. Daarna zat je met het dilemma, maar dat is ook landelijk opgelost, maar dan moet je ook hier goed oplossen. Dat is het stemmen per post. Ik weet niet of u... of jullie dat gevolgd hebben, dat is in de Verenigde Staten door onze meneer Trump.
Ja.
Is dat nogal nogal aangevallen?
Ja.
En in Nederland zijn er ook politieke partijen die menen dat te moeten aanvallen. Dat betekent dus dat je dat waterdicht moet krijgen.
Ja. Ja.
En inderdaad waren er wel mogelijkheden om daar heel creatief mee om te gaan. Hè? Je krijgt een stemkaart, stempas, die stuur je op. En daarna ga je naar de gemeente en zeg, ben de stempas kwijt. Dus er moet een controlemechanisme zijn.
Ja.
En nou, dat hebben we ook nu. Ik ben ervan overtuigd dat de verkiezingen echt eerlijk verlopen en dat iedere stem telt. En dat is de eerste keer in mijn carrière, ik ben in 94 begonnen, 19, dat ik dit zeg. En dat komt omdat er nu wantrouwen gezaaid wordt. En volgens mij is dat wantrouwen en de eerlijke verkiezingen, is dat een dat zaaien, daarmee ga je ook een heleboel vervelende dingen oogsten. De legitimiteit, de wettigheid van een regering hangt af van dit stemmen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat in Nederland, maar ook in Tinalo, heel goed gaan doen. Nou goed, dan heb je dus al die dingen, die beveiliging geregeld. Je hebt de lokale geregeld. En dan heb je heel veel mensen nodig voor een stembureau.
Ja.
Heel veel mensen. Want je kunt ze moeilijk allemaal 3 dagen laten zitten. En in het hoofd van het stembureau is eigenlijk ook de baas van het stembureau. Die bepaalt wat wel en wat niet kan. Dus ga je mensen werven. Daarna krijgen die mensen allemaal instructies wat ze moeten doen. Hoe ze het moeten doen. En we hebben er nu dus ongelooflijk veel nieuwe. En dat is...
Oh ja?
We konden het niet meer met 1 dag. Kan je niet op 3 dagen. We hebben ongelooflijk veel nieuwe. En...
Maar er moeten wel goed gekwalificeerde mensen zijn.
Ja, daarom krijgen ze eigenlijk ook een mini-opleiding. Ja, ja. En daar moeten ze dan ook een digitale toets doen en daar moeten ze verslagen. Want anders dan krijg je echt, problemen. En dan krijg je weer de geruchten van, het zijn geen eerlijke verkiezingen. Nee. Dus je moet ook echt in die mensen investeren.
Dus we moeten zo'n toets maken. Stel je voor, we gaan zo'n stembureau tellen. Of we zijn daar.
Ja, tellen, dat is nog apart. Je gaat pas tellen als alle stembussen gesloten zijn.
Nee, precies.
Tussendoor niet. En dan hebben we ook weer aparte tellers.
Maar wat een soort toets? Is dat met vragen?
Ja, zeker.
Wat voor vragen krijgen we?
Nou ja,
ik ben heel benieuwd.
Het is heel belangrijk dat je weet wat je moet doen. Er komt een kiezer binnen. Die kiezer moet zijn stempas overleggen. Als hij zijn stempas heeft overlegd, moet iemand in het register of met een iPad opzoeken. Je kunt hem ook scannen tegenwoordig met de iPad.
Oh, ja.
Is dit inderdaad wel een kiesgerechtigde? Dan moet hij bij... Dus hij heeft zijn kiespas ingeleverd. Bij de tweede moet hij kijken, is dit een kiesgerechtigde? Dan ziet die persoon die in het tweede hokje zit, die ziet dat hij kiesgerechtigd is. Dan moet je identiteitsbewijs laten zien. Van klopt jouw foto wel met degene die ervoor is?
Nou, met zo'n coronakoep.
Met of zonder coronakoep. Maar tegen die tijd kun je al wel naar de... Je gaat vanavond al naar de kapper. Ja, dus tegen die tijd kan iedereen dat wel. En dan zit er nog een... als dat allemaal goed is, zit er nog een derde. En die geeft dan een stemformulier. Ja. Dus daar staan alle politieke partijen op. En dan ga je naar een kastje toe. En dan vul je dat in. Nou, dat is wanneer het allemaal goed gaat. Maar je moet ook weten, wat moet je doen als het niet goed gaat?
Nee.
Hoe ga je om met volmachten? Hoe ga je om met mensen die niet zelf kunnen stemmen? Nee, want er is een stemgeheim.
Ja.
Dus je moet een stukje van de kieswet kennen. En je moet weten wat je moet doen wanneer iets afwijkt. En daar is een cursusje voor. En daar is een toets voor.
Okay. Zo. Ja, daar komt heel goed bij kijken, Yannick. Als je dit verhaal zo hoort, wat denk je dan?
Het klinkt echt gigantisch intensief eigenlijk. Voor mij dan tenminste. Ik zou het zelf niet kunnen.
Oh jawel, nou, ik nodig je uit om een stembureau te bemensen.
Maar ik voel de punten die bijvoorbeeld werden genoemd over... ik noem ze dan gewoon de mail-in ballots, zoals we zeggen, dus de stemmen per post. Is inderdaad een heel interessant onderwerp, omdat het inderdaad, zoals u zegt, in de Verenigde Staten echt een enorme bron van controversie is geweest. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel interessant.
En we zitten natuurlijk met corona, hè? Dus daarom is het al verspreid over 3 dagen. En als ik het stemlokaal zelf, hè, is het dan ook extra potloodjes? Of iedereen gebruikt maar 1 potlood?
Nee,
of,
we hebben heel veel extra potloodjes. Ja. Echt heel veel. Ja. Die hebben we ook al gekocht. Ja.
En dan, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik dat hoor. Ik vind dat toch wel... Ja, weet niet. Ja, ik heb altijd gestemd inderdaad, maar dan...
Ik heb nog de stemmachine, de stemcomputer meegemaakt met die knopjes.
Ja.
Dat was wel.
En stemmen tellen, hè. Want ik kan ook voor... Hè, dus ik kan ook misschien jongeren luisteren. Ik denk van, we leven in die digitale wereld. En we doen alles digitaal. Maar als we gaan stemmen, dan hebben we nog steeds een papiertje met een potlood. En die gaan we 1 voor 1 tellen. Waarom is dat niet digitaal?
Ik vind het ook absurd dat het niet digitaal is. Daar begin ik mee.
Ja.
Maar er is, zoals zo vaak in Nederland, een actiegroep geweest die vond dat die stemmachines niet betrouwbaar genoeg waren en niet controleerbaar genoeg.
Ja.
En daardoor was de schijn dat verkiezingen niet eerlijk zouden zijn, want ja, je kunt het niet precies controleren. Hè? Die computer die doet het en die computer die telt het.
Ja.
En er zou ook ingebroken kunnen worden. Als je met een laptopje dicht genoeg bij zit, dan zou je het kunnen manipuleren.
Ja.
Daarnaast was er ook nog dat je computers van tevoren kunt manipuleren.
Ja.
Toen heeft een aantal jaar geleden minister van Binnenlandse Zaken gezegd, we doen het niet meer digitaal, we doen het gewoon op de archaïsche manier met papier en een potloodje.
Ja.
Goh.
Soms is het de simpelste manier gewoon de beste. Denk ik dat
Voor
mij ook het heel simpel gek. Namelijk.
Het is gewoon heel gek. In zo'n digitale wereld dat we zulke dingen met een potlood doen en een vel papier.
Ik denk ook dat het niet nodig is, overigens hoor.
Nee.
Ik denk dat je altijd ICT'er. Kunt frauderen.
Ik ben ICT'er en ik weet wel dat het heel lastig is om die computers goed foutvrij te krijgen. Ja. Dat er niet ingebroken kan worden. Dat is vanuit mijn werk.
Nee, maar als je op het moment dat je wantrouwend bent, kun je duizenden dingen verzinnen. Ja, je kunt ook zeggen, in die tonnen, daar zaten van tevoren al voor ingedrukte stembiljetten bij. Ja, als je wil frauderen en als je wil, als je wantrouwen laat regeren, dan kom je helemaal nergens. En dan kun je alles, kun je alles kapot maken.
Ja, 100% eens. We hadden al heel veel vragen en er zijn meer mensen, jongeren, die ook vragen hebben gehad.
Zeker.
Voor u. We hebben een soort poll uitgezet op Instagram waar jongeren een vraag konden toesturen die ze aan u wouden stellen. Sommige heel politiek gericht, andere persoonlijke vraag. Ja. Maar ik kijk eerst ook even naar, bijvoorbeeld naar Jannik. Heb jij nog een vraag aan de burgemeester die je wilt stellen?
Nou, heel toevallig om dan weer teruggekomen op de hele discussie rondom de zaken in Amerika. Dan ga ik nog niet vragen of u voor of tegen Trump of voor of tegen Biden was. Maar u heet het ook dat over dat een van uw punten, toen we het hadden over dat de burgemeester democratisch gekozen zou moeten worden. Had u het gehad dat u inderdaad vertrouwen heeft in het Nederlandse volk om gewoon de juiste keuze te maken?
Ja.
Maar als u bijvoorbeeld kijkt naar Amerika. Ze hebben daar wel gewoon 4 jaar lang, hebben ze wel gewoon Trump als president gehad. Die, zover ik weet, voornamelijk alleen maar de dingen die Obama heeft ingevoerd ongedaan gemaakt heeft. En verder alleen maar controverse op Twitter en andere dingen heeft veroorzaakt. In het licht daarvan, hoe verre vertrouwt u dat in Nederland in zo'n geval niet hetzelfde verhaal zou kunnen gaan zijn?
Ik ben zelf een religieus mens. En als er geen liefde is, is er geen God. En ik heb bij Trump geen liefde ervaren.
Juist.
Nee, ja. En je moet altijd respect hebben, want Trump heeft de scheefgegroeide belangen met China rechtgetrokken. Trump heeft op internationaal gebied, wij betalen aan de NAVO een schijntje en de Verenigde Staten 4 keer zoveel. Ja. Procentueel, hè? Trump heeft echt een aantal dingen aangekaart. Ook het verdwijnen van bedrijven naar lage lonen landen. Mm-hmm. Als je het probeert te analyseren, dan zie je een samenleving die steeds ingewikkelder wordt en waar steeds minder mensen aan mee kunnen doen. En je ziet een steeds grotere groep mensen die zich verloren voelen. Die voelen zich niet meer passen in deze samenleving. Met de computer, met de high-tech, maar ook het simpele werk is allemaal verdwenen. Ja. Dus er is een hele grote groep mensen die zich verweest voelt. En die hebben zich in de Verenigde Staten aangetrokken gevoeld door Trump. En in de steek gelaten gevoeld door de andere partij. Ja. En andere kandidaten. Nou kunnen we heel hard gaan roepen, die Trump is niks. Maar ik ga veel liever kijken, waar komt die Trump vandaan? Mm-hmm. En kunnen wij, en dan reken ik mezelf even tot de gevestigde orde, kunnen wij niet veel meer voor deze mensen doen? Is het wel zo goed geweest dat wij, vroeger kon een postbode, die had een uniform, die kon een huis kopen, die kon alles. En nou zijn postboden 65-plussers en jongeren die dat als bijbaantje hebben. Zijn dat wel goede ontwikkelingen geweest dat we een heleboel banen hebben het geld laten prevaleren boven de zorgvuldigheid en de menselijkheid? Die postbode, vroeger kende iedereen de postbode, nu kent niemand de postbode en nu voelen we ons eenzaam. En vroeger hadden we de groenteboer aan de deur, de postbode. Ik zeg niet dat we terug moeten naar vroeger. Ik zeg alleen, misschien zijn wij wel een veel te grote groep in de samenleving vergeten. En hebben we veel te veel. Nou, laatst was er, ik weet niet of u het gelezen hebt. Laatst was er een enquête, hoe stemmen Tweede Kamerleden? Tweede Kamerleden stemmen alleen maar zoals hoogopgeleide stemmen. Ja. Ook voor hun eigen wetten. Mm-hmm. Dus dat betekent een beetje een dictatuur van hoogopgeleiden. Ja. En daardoor komt Trump. En dan kun je Trump, als je Trump dan ook nog eens veroordeelt, dan veroordeel je ook nog eens een groot deel van de samenleving die zich toch al buiten voelt te staan. Laten we gewoon de samenleving weer van iedereen maken. Laten we eens onze arrogantie vallen. En laten we ook eens respect hebben voor andersdenkenden. En in dat licht heb ik er heel veel vertrouwen in dat Trump dit soort dingen blootlegt. Ja. En dat we het systeem zo sterk is dat we straks op een andere manier gaan kijken naar die samenleving. Door Trump. Dus Trump heeft individueel misschien een aantal hele goede dingen gedaan. Maar ik miste de liefde. En laten we nou de liefde, die vind ik wel in een democratisch systeem zit, laten we die nu weer voor iedereen hebben. We hebben de arbeidsmarkt geflexibiliseerd. Je kunt niet meer 40 jaar werken. De werkeloosheid die kent grote pieken en dalen. De onzekerheid van mensen is groot. Jullie zijn een generatie die het nog nooit zo lastig heeft gehad. Jullie kunnen geen vast werk krijgen. Jullie kunnen geen woning krijgen. Jullie hebben een studieschuld. Jullie kunnen niet meer jong student zijn en eerst jezelf verkennen. Nee, want er is een prestatiebeurs. Ja. Misschien hebben we de samenleving veel te koud gemaakt.
Het klimaat ook trouwens.
Dus nou, het klimaat is niet koud.
Nee, maar dat precies
daar wel iets slinger.
Maar
ik snap je punt even. Maar stem je ook redelijk mee, Stijn, of niet? Als ik jou zo zag, was je het er wel mee eens?
Dit was eigenlijk al een beetje een pleidooi, hè?
Ja. Inderdaad. Ik denk, ik heb hier heel veel vragen gekregen. Als we een keer zo'n pleidooi krijgen bij elke vraag, dan zit die straks nog.
Nee, dat zal het niet willen.
Nee, hoor. Maar er zijn ook vragen van een hele andere orde binnengekomen. Bijvoorbeeld, wat doet u zelf aan energiebesparing?
Ik heb zonnecellen. Zonne-energie dus.
U heeft een windmolen in uw
huis laten isoleren. Dus ik heb een auto die relatief zuinig loopt. Maar ik droom en ik denk dat dat bewaarheid kan worden. Ik droom van een energiebron die goed is of niet slecht is voor de natuur. En die voor iedereen bereikbaar is. Want ik heb ontzettend makkelijk praten met mijn inkomen. Hè? Mm-hmm. Ik betaal die gasrekening wel. En ik heb een auto. En ik rijd die kilometers gewoon. En ik ga op vakantie. En dan laat ik die kosten kan ik makkelijk dragen. Maar mensen die nauwelijks rond kunnen komen en iedere maand niet weten hoe ze de huur moeten betalen.
Nee, precies.
Voor hen is dat vele malen moeilijker. Ja. Dus energiebesparing, en dat kan ik wel doen alsof ik dat allemaal heel goed doe. Maar ook dit is weer een maatschappelijk probleem. Waarbij we in mijn beleving de lasten niet eerlijk genoeg verdelen. En we moeten zoeken niet naar minder en besparing. We hebben nog veel meer nodig, want we zullen ook de problematieken van de derde wereld moeten oplossen. Mm-hmm. Mensen in Afrika hebben ook recht op energie. Ja, die hebben ook recht op welvaart. En we kunnen het niet alleen met minder doen. Nu evenwel in de overgangsfase naar de onuitputtelijke energiebron. Mm-hmm. Maar waar we naar moeten zoeken met ons verstand is een energiebron die de hele wereld energie kan geven, maar die ook niet de ontwikkeling van landen remt die nu nog gewoon honger hebben. Dus ik zie dit toch, ook al ben ik een lokaal politicus, graag wat groter.
Ja, ik merk het. Ja.
En ik word verdrietig wanneer de maatlat langs mensen wordt gelegd, bent u wel energiezuinig. Ja, ja. Want dat ben ik niet. Want dan zou ik niet op vakantie moeten gaan. Nee, dan zou ik niet zo vaak mijn familie die in het zuiden van het land woont moeten bezoeken. Want dan zou ik niet. Goed, die verwarming zet ik niet hoger. Nee, en ik heb het nu geïsoleerd. Dus ik probeer er bewust mee om te gaan. Maar ook dit soort zaken heeft verschillende kanten.
Exact. We hebben ook een vraag binnengekregen. Er moet denk ik een groot liefhebber zijn geweest van paasvuren. Want Pasen komt eraan, traditie paasvuren. Maar dat gaat dit jaar waarschijnlijk niet door.
Waarschijnlijk kan weg hoor.
Dit gaat niet door. En de vraag is eigenlijk van, waarom niet?
Omdat evenementen verboden zijn. En een paasvuur gezien wordt als een evenement. En het ook onmogelijk te handhaven is. Wanneer daar een hele groep mensen bij elkaar komen staan. Zoals we dat dan vieren, een pilsje of een Rivella of een colaatje in de hand. De evenementen zijn verboden en paasvuren zijn evenementen. En we hebben in Drenthe al de maximale ruimte gezocht met karbietschieten. Mm-hmm, ja. En daar hebben de mensen zich perfect aan gehouden. Okay. Ook de jongeren trouwens. Ze zeggen altijd jongeren die hebben overal scheid aan, maar dat is een ongelooflijk vooroordeel.
Ja, dat hoeft. Inderdaad.
Een ongelooflijk vooroordeel.
Inderdaad.
We hebben als veiligheidsregio, en dat zijn de 12 burgemeesters van Drenthe, ingeschat dat de paasvuren niet verantwoord kunnen. En dat vind ik heel vervelend. Ik heb er eigenlijk maar één heel goed argument voor. Als we allemaal opletten, dan zijn we gewoon veel eerder uit die lockdown. En dan kunnen onze horecamensen die klap op klap op klap hebben gehad weer open en weer geld verdienen. Dan kunnen de winkels weer open en geld verdienen. En daarvoor moeten we eerst dat virus hebben verslagen.
Ja.
En dat versla je niet door zaken als paasvuren te laten doen. Want je zag ook met kerst weer een enorme piek.
Ja, precies. Ja. Helder. Ja. Nog één korte vraag. Wat kan u niet missen op uw kantoor?
Pen.
Nou, de pen om te tekenen. Pen kan je niet missen. Maar ik vind ook, ik heb op de gang zo'n koud waterapparaat.
Ah ja. Oh ja.
Daar maak ik wel heel veel gebruik van. Ja, dat vind ik wel een ongekende luxe. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, als het echt niet te missen, dat is een pen en zo'n iPadje.
Nee, en dan wel een pen van Tinalo lokaal natuurlijk.
Ja, die krijg je mee natuurlijk.
Die heb ik nu niet. Nee.
En wat doet u graag in uw vrije tijd? Als u één ding mag kiezen.
Ik hou van wandelen, ik hou van lezen. We wonen gewoon in het mooiste gebied van Nederland. En daar vertoef ik heel graag in. Ik vind het prachtig.
Kan je me voorstellen, ja. Dan komen we ook alweer bij het laatste gedeelte van deze podcast. En dat is gebruikelijk dat onze gast een mooie pleidooien mag houden over een zelf gekozen onderwerp of onze vraag mag stellen en die toelichten. En ik zou zeggen, ga uw gang. In max 2 minuten, dat moet ik er nog wel even streng bij zeggen.
Ik wil nog een keer benadrukken, en dat heb ik nu al verschillende keren gedaan, dat in een samenleving je met elkaar moet leven. En om met elkaar te moeten leven, moet je respect hebben voor elkaars mening. Moet je niet overtuigd zijn van je eigen gelijk. Want je zult merken dat je ook in je eigen leven regelmatig wisselt van gelijk. Durf te twijfelen. Durf te twijfelen aan alles en ook aan je eigen opvattingen. Maak er geen dogma's van. Mm-hmm. En een dogma dat... lantaarnpalen, die kunnen de weg wijzen. Maar dat zou je kunnen zien als dogma's. Maar alleen dronken mensen houden zich vast aan lantaarnpalen. Dus wees ook mentaal geen dronken iemand die zich vastkleemt aan een zogenaamd weg of lichtpunt.
Ah.
Blijf altijd zelf nadenken en heb respect voor de keuze van een ander en het denkproces van een ander. En dat is wat ik eigenlijk wilde meegeven.
Mooi. Korte reactie, Stijn.
Geweldig.
Ja, niks.
Ja, meer heb ik niks om te zeggen eigenlijk. Nee. Ik vind het een heel mooi pleidooi.
Ja, nou ja, ik ook. Absoluut. Ik vind, ja, hoe zei je dat nou met die lantaarnpalen?
Lantaarnpalen zijn als dogma's. Ja. Ze kunnen je de weg wijzen, maar dronken mensen die houden ze vast en omhelzen ze.
Mooi, die ga ik onthouden. Die kende ik niet, maar ik vind hem wel heel mooi.
Ik ook. Ja.
Je steek in de zak. Ik vind het een mooi inderdaad. Dat kunnen we wel gebruiken.
Ja, naar het terrasje dus.
Dat zou nog eens een motto kunnen zijn.
Ja, mogen we
gebruiken.
Ja. Hey, nou ja, we zitten alweer aan het einde van deze podcast. Dank u wel dat u wou komen, dat u ons te woord wou staan. Ons heeft uitgelegd hoe het er allemaal aan toe gaat rondom verkiezingen en hoe u over bepaalde zaken dacht. Stijn, dank je wel.
Graag gedaan.
Jannik, dank je wel.
Graag gedaan.
En u, dank je wel, meneer Thijssen.
Heel graag gedaan en graag stemmen.
Absoluut.
Ja. 15, 16 en 17 maart. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
Precies.
Dit was de Stemcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.
Bye-bye.
De Stemcast. De podcast waar we jou, de jeugd, gaan helpen welke politieke partij jouw stem heeft.